Bedankt voor de uitnodiging. Ik heb de CK gemeld dat ik hier ben. Het was mij een vreugde om twee dingen tegelijk te hebben. Het was voor mij niet moeilijk om de keuze te maken. Want er is geen grotere ramp in de kerk dan vergaderen. En er is geen grotere zegen dan met het woord bezig te zijn. Ik wil niet zeggen dat dat niet op vergaderingen niet gebeurt, maar ik ben blij dat ik hier ben. Jullie hebben allemaal een Bijbel bij je, hoop ik, hè? En een bril en een licht en zo. Want ik zou graag willen dat we gewoon aan de hand van de schrift met jullie een gedeelte uit de Bijbel, als een soort Bijbelstudie, mee willen geven, stukje voor stukje, beetje voor beetje. En ik sla een heleboel over. Dus zeg je straks van, ach, die man die heeft zoveel laten liggen, dan dank je God maar op je knieën en dan zeg je, wat is dat een zegen dat iemand in een uur of weet ik hoe lang niet heeft kunnen zeggen wat de rijkdom is van het woord. Lucas 15, te beginnen bij vers 11. Hoe lang mag ik...
5 meter.
Gelukkig, ze zijn zo kritisch tegenwoordig. En zo staat er in hoofdstuk 15 vers 11 van Lucas. En hij zei, een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zei tot de vader, vader geef mij deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed en niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land, en die zond hem op zijn land om de varkens, de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. En ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt hem het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei en tot zich geroepen hebbende een van de knechten vroeg wat dat mocht zijn. En die zei tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Maar hij antwoordde en zei tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en ge hebt me nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Hij zei tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn, want deze uw broeder was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Ja, waar zullen we beginnen? Waar zullen we eindigen? Beginnen bij de lof en de prijs en de aanbidding van de Vader. de Zoon en de Heilige Geest. Als je hoofdstuk 15 leest, dan, zo zeggen sommige verklaarders, zie je daarin het werk van een drieëne God. Het verloren schaap. Wie gaat er op zoek? De herder. Wie is die herder? De goede herder, Jezus. Die penning, die kan niet eens roepen, die kan niet eens blaten als een schaap. Die ligt daar dood, dood te zijn. Weet u wat we nodig hebben? Om van dood levend te worden. En door wie kan dat? Door de Heilige Geest. Vrouwen. De geest wordt vaak ook in de natuur vergeleken daarmee. Vrouwen. En dan nu eigenlijk toch wel het bekendste gedeelte van de drie, de Vader. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zonder de Vader verloren, zonder de Geest verloren, zonder Jezus verloren. Zullen we samen lezen, regel voor regel, soms woord voor woord, uit dat, hetgene wat we hebben gelezen, een zeker mens, had twee zonen, twee. En de jongste van hen zei tot de vader: Vader, geef mij deel van het goed dat me toekomt. Hij wil namelijk de erfenis hebben. Weet je wat dat betekent? Dat hij zijn vader dood verklaart. Moet je toch eens voorstellen dat je naar je vader gaat en je zegt: pa, ik wil de erfenis hebben. Dan ga jij dus met je vader om alsof hij nu al dood is. Over verloren gesproken. En kijk dan alsjeblieft niet te veel naar die jongen. Kijk maar naar jezelf. God dood verklaren, de Vader dood verklaren. Geef mij. En wat doet de Vader? Hij geeft. Ja, we kunnen ook gaan redeneren en we hadden ook kunnen zeggen van ja, de Vader had ook kunnen zeggen: het gebeurt niet en het zal niet. Laat het staan zoals het staat. Ga geen uitlegkunde plegen, inlegkunde plegen waar we het hebben uit te leggen. Het staat er. En hij gaf. Maar ik denk dat hij met een gescheurd hart gegeven heeft. Als een van je kinderen tot je komt en je als het ware verklaart als een dode. En dan nog eens een keer wat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. Nou, hij heeft het dan. Nou heeft hij het goed. Ja, jullie hebben natuurlijk allemaal gehoord van de trits. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Wanneer begint nou de ellende? Hier in hoofdstuk 15 vanaf vers 11. Ik dacht vroeger als kind altijd, als de meester dit vertelde op school, de ellende die begint als een portemonnee leeg is. Als je in de nood komt. Maar ik heb ontdekt vanuit de schrift en uit mijn eigen leven dat de grootste ellende is niet dat wij niets meer hebben en dat onze portemonnee leeg raakt en dat onze vrienden aan de kant en aan de rand raken. Maar hier begint de ellende. Als hij weggaat bij zijn vader en als hij alles heeft. Daar moest je goed over nadenken. In het vragenboekje van Hellebroek, daar wordt gevraagd: wat is uw grootste ellende? En dan wordt er geantwoord: de grootste ellende is dat ik mijn ellende niet recht ken. Als je tegen de jongen gezegd hebt, had, toen hij daar met zijn portemonnee vol stond, met al zijn hebben en houden. Jongen, wat ben jij toch ongelukkig, wat ben jij toch een ellendige. Dan had hij gezegd, ik ben de gelukkigste van heel het land, van heel het dorp, van heel de stad. Je zult hier zomaar in de omgeving, in het centrum van het dorp of van de stad, ik weet niet wat het hier is, maakt me allemaal niet uit, maar je zult hier maar eens moeten gaan zeggen, zomaar tegen iemand van, jij bent ellendig. Nou, je moet oppassen dat je niet ellendig geslagen wordt. Ik ellendig? Ik heb alles wat mijn hart begeert. Wat is uw grootste ellende? Wat is jullie grootste ellende? Grootste ellende is, en ik zeg het ook nog eens tegen mijn kinderen, jongens, dat we niet ellendig zijn. We leven voort, we gaan voort en we denken dat we eerst de narigheid en de zwaarigheid en de moeite en de zorg moeten komen om te ontdekken dat we ellendig zijn. Maar dit is ellende. Afscheid nemen van je vader, alles hebben wat je hart begeert, dat is ellende. Hier begint het. U zegt, of jullie, ook mocht jullie zeggen, stond er in de brief. Jullie zeggen van, ja maar, theologisch gezien klopt dat toch niet? Het is toch eerst ellende dan, ach. Kijk er nou eens goed naar wat dat is. Dit is toch één brok ellende, terwijl die niet in de gaten heeft. En die ellende die wordt alleen maar versterkt en vergroot en verdiept. Doordat hij het niet beseft. Kijk, en dan moet je nou eventjes proberen op die harde schijf te zetten. Hij gaat als een ellendige. Gaat hij op stap. Terwijl hij denkt dat hij zo rijk is als de koning. Kun je het vatten? Voor je eigen leven? Misschien is dat jouw ellende wel eens. Dat je zit te snakken naar gevoel van ellende. En juist omdat je het zo goed hebt en alles hebt wat je hart begeert, reist naar een ver land. Ja, want dat staat er. 13, hè, niet vele dagen daarna. Hij maakt er wel werk van. Je moet er werk van maken, mensen, zeggen we dan, ja. Van je zaligheid. Maar hij maakt werk van zijn onzaligheid. Terwijl hij dat niet in de gaten heeft. Hij is bezig met werk te maken van zijn zaligheid. Van zijn geluk. Hij gaat nu echt gelukkig leven. Zoals hij nog nooit geleefd heeft. Zonder de banden van vader. Zonder die omgeving van thuis. Alles heeft hij. En niet vele dagen daarna. Spel die woorden. Zonde heeft haast. Alleen hebben we ook niet in de gaten. De zonde heeft zoveel haast dat ze sluw en sloom en langzaam ons leven binnenkomt. Dat is de haast van de duivel. Niet vele dagen daarna, alles bijeen vergaderd hebbend. Zie je hem? Alles bij elkaar gepakt. En zo gaat hij, gepakt en gezakt. Misschien nog wel met een liefdesbrief van zijn vader bij zich, ik weet het niet. Maar dat is inlegkunde. Ik kan me het wel voorstellen. Als het een van mijn kinderen zou zijn die letterlijk zo op stap zou gaan, zou ik toch in een van die zakken en een van die pakken een bijbeltje stoppen. Mijn kind, ik vergeet je niet. Maar goed. God heeft in jouw ransel zijn woord gestopt. Ik wil niet dat je verloren gaat. Ik wil niet dat je verloren loopt. Ik wil niet dat je ver bij mij vandaan wegloopt. Ik wil dat je leeft. Wil je vanavond nog eens kijken in je pakken en je zakken? Daar gaat hij dan. alles bijeenvergaderd. Waar gaat hij heen? Dat maakt hem niet uit. Als het maar ver bij vader vandaan is. Er staat geen land bij. Nowhere land! Zo ver mogelijk weg van vaders liefdeshart. Want beste vrienden, het gaat zozeer niet om vader zelf, maar om het hart van vader. Wij zijn vijanden van de liefde Gods. Wij zijn vijanden van de liefde van de Vader. Onthoud dat ook even. Of even, voorgoed. Zo ver mogelijk bij vader vandaan. En ik... Het is niet verkeerd om bij tijden in de spiegel te kijken, maar ik zie zoveel van mezelf in die jongste zoon. Hè? Als je je eigen leven nagaat, dan sta je hier als predikant. Dan denk je, ja, ik lijk toch wel mooi op die vanaf vers 25. Hè? Maar van huis uit hier, hè. Hoe vaak ben ik weggegaan, ver bij hem vandaan. Maar goed, daar heeft hij geen last van, want dat was zijn ellende en dat blijft zijn ellende. Ellende, weet je nog, catechisatie toch gezeten of zit je nog? Zo moesten we het leren, want die oude mensen waren niet zo dom hoor. Ze wordt wel eens gezegd van ja, die oude taal, doe je niks meer mee. Wat moet je weer uitleggen? Ellende is uitlandig. Hij gaat uitlandig, hij gaat de ellende in, terwijl hij het niet weet. Nou, dit vat je wel. En waar reist hij weg? Hoe, dat weet ik niet. Dat maakt hem ook niet uit als hij maar weggaat. Naar een ver land. Gelegen staat schuin. Ver land. Wat gaat hij daar doen? Zit te treuren over het feit dat hij zijn vader kwijt is en zijn huis kwijt is en zijn thuis kwijt is. Nee, dan gaat hij zijn ellende uitleven. Moet je nagaan, je ellende uitleven. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door dat wat van vader was en nu van hem is, erdoor te brengen. Om het rond te strooien, zo staat er eigenlijk. Om het als zaad rondom hem heen weg te gooien, zo ver mogelijk. Een zaaier ging uit om te zaaien in een vergelegen land. Ja. En hij leeft daar. Als een ellendige, een uitlandige. Overdadiglijk. Overdadiglijk. Dat is een bijwoord, hè. Dag en nacht. Dat gaat zo door. Ik kom nog niks tegen, hoor je, van iets godsdienstigs of iets waar ik jullie mee kan vertroosten. Het is één brok ellende en ik kom de ellende nog niet eens tegen. Je zegt, ja, maar je moet doorlezen. Ja, doen we ook. Even rustig, maar laat het maar eens even betijen. Of springen jullie over de ellende heen? Wat is God goed, hè? Ja, dan ga ik iets zeggen wat ik bijna niet durf te zeggen. Toch zeg ik het. Wat is God goed, dat vers 14 in de Bijbel staat. En als hij alles verteerd had... Wat is God goed dat er een moment in je leven komt dat de AEX op geestelijk niveau nul is. Kun je het nog vatten? Alles verteerd. Van vader. Van vader. Als je nou over zonde hebt, dan moet je hier maar eens een streep onder zetten. Alles verteert. Bij verteren denk ik aan iets dat aan de vlammen wordt overgegeven. Hij gooit het goed in de vlammen van de wereld. En het verteert. En daar zorgt dan God zelf voor. Hoe hij dat doet, oh, daar heeft God al zijn middelen voor, hoor. Maar mag ik, ja, ik wil altijd zo graag naar die vader toe, hè, met jullie. En jullie met mij toch, hè. Ja, hij zegt niet te lang in die ellende blijven steken. Nee, maar het moet wel gezegd worden. Maar daar moet het wel heen, hoor, naar vader. En dank God dan eens voor het moment. Toen het nul werd in je leven. En hoe hij dat doet, dat weet ik niet. Daar ga ik ook de les niet in voorschrijven. Daar heb ik geen boekje voor. Dat doet de Heere zus of doet de Heere zo. Dat doet hij met ieder van de zijnen, met ieder van zijn zonen en dochters op zijn wijze. Hoe doet hij het dan bij deze jongen? Nou, doordat hij overdadiglijk leeft en dat hij alles verteert, dat er niks overblijft. En dan nota bene, daar staat er ook nog, en dan komt er in het land hongersnood. Nou, hij heeft om te beginnen al niets meer om te betalen. En al zou hij nog zakken vol hebben, dan zou hij het niet kunnen uitgeven. Want er is niks. Lezen jullie Kolbrugge wel eens? Als je nog nooit gedaan hebt, moet je nu beginnen. Dan kan ik alvast weg. Want die peilt het tot op de bodem wat werkelijke ellende is, hoor. Dat is uitgeteerd, verteerd, niets meer hebben. En al zou je nog wat hebben, het niet uit kunnen geven omdat er niks meer is. En er werd hongersnood in datzelfde land. Welk land? Nou, toch in dat paradijselijke land. In dat land ver bij vader vandaan. Kan het dan bij vader weg? Kan het dan ver van huis, kan het daar dan ook slecht zijn? Ja, juist daar. Want vader wil dat je thuis komt. Vader wil niet dat je omkomt in een vergelegen land. Jongeren niet en ouderen niet. De vader heeft maar één passie. Eén verlangen. Dat is dat zijn kind terugkomt. En al moet hij hem door de diepte heen terughalen. Hij zal hem halen. Hoe? Door hem bij zijn haren te gaan trekken en er zelf erheen te gaan. Nee, dat doet hij op zijn goddelijke manier. En hij doet het bij ieder weer apart en op zijn eigen wijze. Laten we daar alsjeblieft elkaar de wet niet in voorschrijven, hoor. Want dat gebeurt maar al te vaak in onze kerken. Maar hier, hij begon in dat land gebrek te lijden. En weet je wat ik nu erachteraan roep? Halleluja! Hij begint gebrek te lijden. Het eerste wonder wat God in een mensenleven wekt, hè, dat is dat hij gaat ontdekken dat hij gebrek lijdt. Het eerste wat je gaat zien in je leven, dat is dat je God nodig hebt. Dat je je vader kwijt bent. En hij begon gebrek te lijden. Dank u, Heere, voor het moment dat ik gebrek ging lijden. Ik heb deze, nou ja, wat ik dan vanavond maar Bijbelstudie noem, maar in de vorm van een preek, Lucas 15, heb ik ooit gehouden in Boekarest, midden in de stad. Voor 1500 mensen en buiten stonden er nog eens een keer 1000. Die stonden met een snaveltje open als vogels stonden ze te luisteren. En die hebben later, na de preek, kwamen ze naar me toe. En ze zeggen, wij hebben God gedankt dat de Heer ons gebrek heeft laten lijden. Anders waren we voor eeuwig verloren gegaan, waren we in dat vergelegen land gebleven. Hebben jullie de Heere wel eens gedankt? En hij en zij begon gebrek te lijden. U zegt, dat kan toch niet, je kunt er niet voor danken. Moest aan David vragen, Heere, dank u dat gij mij gekastijd hebt. En nee, we wensen elkaar geen ziekte en ellende en verdriet toe, alsjeblieft niet. Maar ik ken wel een meisje die zei, Heere, dank u wel dat u mij hebt laten struikelen. Ze zit nu in een rolstoel. Ik wens niemand de rolstoel toe. Maar de Heer heeft haar letterlijk en figuurlijk laten struikelen. En zij begon gebrek te lijden. En deze ellendige riep tot God. In een vergelegen land. Ik heb nog nooit zo'n stralende jonge meid gezien als haar. Ik zeg nog een keer, ik wens jullie geen narigheid toe. Maar ik wens jullie wel toe dat je door het gebrek heen tot de Vader geleid wordt. Maar gaat dat dan zomaar? Dat dacht je. Daar zijn we veel te hardleers voor. Kijk maar eens. Want daar staat er. In vers 15, en hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. Ja, nou zou je toch denken, hè? Nou heb je zo'n goede vader. Nou heb je het zo goed gehad. Er is geen kwaad woord over zijn lippen gekomen. Hij heeft je dag en nacht omringd, jongste zoon, kun je één negatief woord van je vader zeggen? Keer weder mijn kind, keer weder mijn zoon, ga terug naar je vader. Maar zo hardleers zijn wij nu, dat we liever doodgaan in een vergelegen land, los van vader, ver bij vader vandaan, dan dat we teruggaan naar vader. Weet je wat hij gaat doen? Hij gaat zich doodwerken. En hij blijft waar hij is. In dat vergelegen land. Want voor een mens je gewonnen geeft, hè? Wat heeft de Heer toch veel werk aan ons. Of geloven jullie dat niet? Sta ik nou zomaar een beetje zware praat uit te kletsen? Wat heeft de Heer toch veel werk aan ons, hè? Want zie eens dat verzet. Waarom ga je nou niet, jongen? Ga nou. Nu. Je hebt geen goed meer. Je hebt geen geld meer. Je hebt geen eten en je hebt geen drinken meer. Je hebt de basale levensbehoeften, die heb je niet eens meer. En wat doe je? Je gaat je doodwerken. En zo is het in de godsdienst ook. Zitten er heel veel godsdienstige mensen? Nou, hier staat er in ieder geval één. Van huis uit werk ik me liever dood dan dat ik me overgeef aan mijn vader. Je kunt dat vatten, hè? Nou, die vraag stel ik iedere keer maar, want stel voor dat je af gaat haken. Zonde van je tijd. Zonde van Gods woord. Want er is niet voor geschreven. Dan gaat hij op zoek naar een van die burgers van dat land. De meeste vertelden altijd maar dat hij van de een naar de ander. Ik kan me dat verhaal nog zo goed vertellen. Nou, de meeste het vertelde. Nou, die heeft er heel wat bij gemaakt, hoor. Die heeft het in Lucas 15 drie keer zo lang gemaakt. Dat vertel maar spannender. Want ik weet niet bij hoeveel burgers die geweest is toen. Maar in ieder geval in mijn Bijbeltje, en ik heb de Statenvertaling. Hij komt bij een burger en hij heeft gelijk werk ook. Hij heeft gelijk werk. Weet je wat voor werk die krijgt? Varkensboer mag die worden. Zwijnenboer. Nou, moet je je voorstellen, het gaat hier. De Heer Jezus, die, want dat ben ik eigenlijk, ik ben de context natuurlijk, dit is ook geen preek, hè, maar als je preekt moet je de context er ook bij vertellen en zo. Als je vooraf leest wie er allemaal rondom hem staan, Lucas 15 vers 1 en al de tollenaars, 1, en de zondaars, 2, naderen tot hem om hem te horen, en de fariseeën, 3, en de schriftgeleerden, 4. Er staan dus de niksen en de nutten, de outcasts staan daar, en daar staat daar de godsdienst. Die staan er allemaal om Jezus, ze horen, krijgen allemaal dezelfde boodschap. Ik heb geen boodschap vanavond voor iemand die 3 keer of 4 keer op een zondag naar de kerk gaat, als iemand die voor het eerst hier zit. Het is dezelfde boodschap. Zelfde boodschap. En deze jongen, en dat wisten ze wel hoor. Deze jongen die krijgt dus werk bij de varkens. En dat weten jullie zeker, denk ik. Dat er geen goorder werk was, geen smeriger werk. En ook geen goddelozer werk dan onder de varkens te werken. Want dat was... Het was onrein, onreine dieren. En dan om daar te gaan werken. Ja, daar. Zo laag loopt het met hem af. En ik bespeur nog geen greintje verdriet. Het gaat toch nog goed? Hij kan zich nog in stand houden. Hij kan het zelf nog. Hij heeft het zelf nog. Heb je dat ook wel, dat je mensen tegenkomt? En dat je alleen maar zou willen zeggen, jongen, jongen, wat ben je toch ellendig. Dan heb je alles, alles, alles. Wat ben je toch ongelukkig. Zou je niet even naast de jongen willen gaan zitten? Terwijl die daar die varkens aan het voeren is. En tegen hem zou je het ook niet tegen hem willen zeggen van, joh, wat ben je toch ongelukkig. En dan doe ik mijn zwarte pak aan en dan ben ik dan de zwarte dominee. En dan zeg ik het nog heel ernstig ook en dan zeg ik, jongen, wat ben je toch een ellendig mens. Dacht je dat het zou raken? Weet je wat er straks gaat raken? Weet je waar je straks door gebroken wordt? Niet door je lege portemonnee hoor. Niet door de recessie in de maatschappij. Weet je waar een mens door gebroken wordt? Door de liefde van de Vader. Lieve jonge lui, ouderen onder ons, we worden alleen maar gebroken. En ik wil zo graag naar hem toe. Ik wil zo graag hem aan jullie voorstellen die daar op een afstand staat te kijken. We worden alleen maar gebroken door het liefdeshart van Vader. Dat je op een afstand al hoort kloppen van liefde. Maar nu is er nog niks aan de hand. Wat gaat nog? Zolang je het zelf kunt, kun je het zelf nog. Ik word niet door iedereen begrepen. Ik begrijp mezelf soms ook niet. Maar ik zeg soms wel eens in de kerk, ik kom soms liever een catechizant tegen me, bij me. Ik heb soms liever dat er een catechizant naar me toe komt die zegt, dominee, ik voel me zo ongelukkig. Dan dat er een is die huppelend en springend en weet ik al niet wat, zonder God en zonder Jezus de wereld in gaat. Dan zeg ik, ben veel blijer om die tranen van dat ene meisje, van die ene jongen die het niet heeft en die het niet kan en die het niet weet. Maar hier is nog niks aan de hand. Het is een hopeloos geval. Ver van huis. Ja, van huis. En dan komt er een zin. En die heeft mij het diepst gegrepen. Ooit in mijn leven, in mijn eigen leven. Mag ik ook iets vertellen van mezelf? Of is dat niet geoorloofd? Lees eens even mee. Misschien herken je het wel. En ik kan het alleen maar met ontroering zeggen en lezen. Want weet je hoe ver het gaat? En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Ik eet liever varkensvoer dan dat ik terug ga naar mijn vader. Dat is nou mijn leven van nature. Als ik het heel grof zeg, dan vreet ik liever mee uit de trog van de wereld, dan dat ik terug ga naar mijn vader met zijn milde handen en zijn vriendelijke ogen. En dan komt het mooiste zinnetje uit de Bijbel. Maar ja, dat zegt Martin Lloyd-Jones ook iedere keer. Hij zegt, dit is het mooiste gedeelte uit de Bijbel. Of even later zegt hij, dit is het prachtigste stuk uit de schrift. Of even later zegt hij weer, dit is het meest magnifieke gedeelte uit... Nou, dan denk ik van, ja, wat is nou wel? Nou, dan blijkt dat heel de schrift magnifiek en geweldig en groot is. Maar voor mij is dit ook zo'n woord. En daar... We hebben het wel eens over halleluja christendom van happy clappy. Nou, dit is voor mij happy clappy. Dit. Waar ik echt van zeg. Als je daar een boekje van gaat maken, moet je dat er niet in schrijven hoor, trouwens. Want het, maar dan staat er. En lieve mensen, daar moet je nou maar een dikke streep onder geven. Wat er hier nu staat. Hij begeert. Hij verlangt om zijn buik te vullen met de draf van de zwijnen. En niemand gaf hem die. Als er één geweest was die zei van jongen, eet jij maar mee. Van dat zwijnenvoer, van dat varkensvoer. Dan had hij meegegeten en dan was hij nooit thuisgekomen. Ik heb een vriend, is predikant. In een bepaald kerkgenootschap, natuurlijk. Een ander dan ik. En die was op zoek naar een, dat was al jaren geleden hoor. Naar drugs. Dat was zijn een en zijn al. Hij zegt, ik was zo leeg, zo hol, zo stuk, zo kapot. En ik was God kwijt. Ik was mijn vader kwijt. Maar dat wist ik niet eens. Ik was alleen maar op zoek. Naar het draf van de zwijnen. Naar de zwaarste drugs die er toen in die tijd waren. Het is al jaren geleden. En niemand gaf hem die. Hij ging niet meer naar de kerk. En toen kwam die zo, strand geweest, Scheveningen op een zondag. En er stond er een grote tent van, of in ieder geval een groot gebouw van Johan Maasbach. Was hij niet bij opgevoed hoor, heel niet. Als zijn vader en moeder het geweten hadden dat hij daar iets van zou ruiken, dan hadden ze hem gelijk daar weggetrokken. Maar hij hoorde daar iets. Over de liefde van de vader voor een arme verloren zondaar. Hij stond daar. Op zoek naar het draf van de zwijnen, hoorde hij. En of die dominee nou een zwart pak aan had of een weet ik niet wat. Hij hoorde alleen maar. De vader is op zoek naar mensen die hun buik willen vullen met het draf van de zwijnen. Dank God dat niemand je die geeft. En niemand gaf hem die. Toen is die gebroken. Door de liefde. Door de liefde van de Vader. Is er iemand vanavond op zoek naar de draf van de zwijnen? Ga dan vanavond eens op je knieën om te God te danken dat niemand je die geeft. Dat je zegt, ik heb gezocht. Maar ik heb niet gevonden. Want als ik het zou vinden, zou ik nooit thuiskomen. Nooit thuisgekomen zijn. Want er zijn er toch hier onder ons ook wel die al weten van hun thuis, van hun vader. Er zijn er toch ook onder jullie wel die van harte kunnen meezingen, Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. En niet als een luchtig, ledig liedje, maar als bevinding van het hart. en niemand gaf hem die. Dank u, Heere. Ik heb het overal gezocht in de wereld en ik spreek nou over mezelf. Ik heb het overal gezocht, het draf van de zwijnen, en niemand gaf hem die. Dank u wel, Vader. Maar ja, als je niet eet, ga je dood, hè? Nee, ik ben niet grof, dit is de werkelijkheid. Als je dan geen geld meer hebt en geen eten meer hebt, gewoon normaal dagelijks eten, geen brood meer hebt, en je hebt zelfs ook niet meer die schillen van de schillenboer, dan is het op en uit. Dan ga je de dood in. Ja, zo gaat God nog steeds te werk met al zijn kinderen. We gaan de dood in. En dan gebeurt het wonder. Weet je waar de verlossing begint? Op het moment dat wij denken, hier begint de ellende. Dat gaat niet altijd zo. Dat heb ik er net al gezegd. Maar wat God de een van voorleert, dat leert hij de ander van achter. Maar het kan gebeuren dat jij nog volop in de wereld leeft en totaal geen ellende voelt en dat de Heere bezig is je te verlossen. Want terwijl hij ontdekt hoe ellendig en arm en jammerlijk en naakt hij is, is de verlossing nabij. Want ik heb dat nooit zo gezien. Ja, ik krijg er altijd kippenvel van deze tekst. Dat hij tot zichzelf komt. Dat heilige moment dat je met niemand meer spreken kunt. Niet meer met je vrienden, je pseudo-vrienden en je pseudo-vriendinnen. Die je alleen maar kopen kunt met geld en goed en bezit. Maar dat je alleen maar overblijft met jezelf. En dat je je vader kwijt bent. En dat is de eerste ritseling van het geloof. Lieve jongelui, als je je vader kwijt bent. Weet je nog wat dominee Doornbal zei? Die heimwee hebben komen thuis. Heimwee. Homesick. I'm homesick. En al zou je me nou al het goed van de wereld geven. Al zou je me nou tafels geven van overvloed. En ik zou vader niet hebben. Ik heb zo'n heimwee. En dan komt hij tot zichzelf. Je zegt, dat is de ellende. Nee, dat is de verlossing als God een mens leert zien wie hij is. Als hij gaat zeggen tot zichzelf in een monoloog, in een monologische dialoog. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Nou herkent hij zijn staat en zijn stand. Weet je wat zijn stand is? Dat is daar bij zijn vader. En zijn staat is bij de varkens. Die oude termen moeten we niet te gauw weggooien hoor, die moet je hertalen. Staat en stand mag je nog steeds gebruiken in de kerk. Wel hertaal, tuurlijk. Anders begrijpen onze jongelui het niet en jullie ook niet en ik ook niet. Maar dan begint die verlossing. Dan gaat hij als het ware een soort geloofsbelijdenis opschrijven. Hè? Ik zal. Hij zal er geen pen en papier bij zich gehad hebben, maar je ziet hem als het ware. Hoeveel, ik zie ze voor me. Ja, die en die en die en die en die. Nou, en die hoeven alleen maar geroepen te worden. Of de hond die hoeft maar te blaffen. En in één keer, dan nou komen ze en daar staat de tafel, die staat vol. En ik zit hier als zoon van de vader, als mijn stand. Ik zit hier ver beneden mijn staat. En ik heb niks. Weet je wat ik doe? En nou komt het, hè. Nou komt het. Mensen, hier breekt het. Hier gaat het breken. Eigenlijk zouden we nu stil moeten zijn voor God en bidden of de Heilige Geest dit in ons hart wil werken, nu op het ogenblik. Of dat wat hier gebeurt bij die zwijnenbak, of dat nou in jouw en mijn leven gebeuren mag. Voor het eerst of opnieuw. Heilige Geest, wilt u dat geven? Dat ik op het ogenblik breken mag. Bij die geloofsbelijdenis van die jongen die verloren is. Heere, mag ik alsjeblieft ook belijden wat hij beleed. En dan hoef je het niet op een briefje te schrijven. Maar schrijf het dan maar op de wanden van je hart. Ik zal opstaan. Ik zal opstaan. En hij was toch al eens een keer opgestaan, jazeker. De eerste verse. Ik zal opstaan. En daar ging hij. Hij ging zo snel mogelijk. En tot mijn vader gaan. Eerste keer dat die naam van de vader valt. Weg varkens. Weg burgers van het land. Weg vergelegen land. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe arm dat ik ben. Ik heb alles verloren. En zelfs mijn vader. Ik zal opstaan. Sta eens op. Vanavond. U zegt, ik kan toch niet opstaan, want zit nou niet te dogmatiseren bij een Bijbelstudie. Sta op. Heden. Terwijl je bij de varkens zit. De godsdienstige varkens misschien wel. De godsdienstige zwijnen misschien wel. Sta op. Paulus roept het later ook. Ontwaakt gij die slaapt. Want hij zat te slapen met zijn ogen open. Ontwaakt gij die slaapt en staat op. Uit de doden. En hoe kan dat? Door op te staan en tot je vader te gaan. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Abba, vader. Ik heb maar één vader gehad. Abba. Papa. Ik zal opstaan. En naar Abba gaan. En als ik dan hem zie. En dan kan ik me voorstellen dat hij dit. Het varkensvoer vermengt met de tranen. En ik zal tot hem zeggen. Abba. Papa, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als één van uw huurlingen. Vlak voordat mijn moeder stierf. Vlak nadat mijn moeder overleden was. Vonden we in het Bijbeltje. Mijn moeder die kon er nooit bij. Ik weet niet of je weet wat dat is. Er niet bij kunnen. Vonden we in het Bijbeltje dit. Op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla. Wordt mij alle schuld vergeven. Onder de ijzeren nagelpunt die zijn voeten houdt gebonden, zij een plaatsje mij vergunt waar ik mag wenen om mijn zonden. Geef mij slechts de laagste plaats, zo gij mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Vader, maak me dan maar een huurling. Ik hoef geen zoon meer te zijn. Ik hoef geen kind meer te zijn van u. Maar mag ik alsjeblieft weer het laagste plaatsje hebben. Maak me maar een loopjongen voor u. Als ik maar weer bij u mag zijn. Maar toen we dit vonden hebben we als kinderen echt te staan huilen. Dit is voor mij de erfenis van mijn moeder. Geef mij toch de laagste plaats. Ik mag nou weten dat ze de hoogste plaats gekregen heeft. Ze is bij vader. Maak mij als een van de huurlingen. Ik zal opstaan. En ze kon niet eens meer opstaan. Zo ziek was ze. U zegt, ik hou niet van die ego-documenten. Ach, we staan toch hier niet als betonnen mensen. We staan toch hier als mensen met hetzelfde. Met dezelfde afkomst. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En hoe je het ook wendt of hoe je het ook keert en hoe die belijdenis ook in elkaar zit. En dan komt het wonder. En opstaande. Lieve mensen, het gebeurt. Hoe vaak hebben jullie het al gezegd? Ik zal me bekeren en ik zal me veranderen en ik zal mijn leven beteren en ik zal dit. En hij opstaande. Nog één keer ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En hij opstaande ging. Blijf niet zitten waar je zit en verroer je wel. Verroer je. Beroerd zoals je je voelt. En ga naar vader. Er staat zijn vader, hè? Staat er nog steeds. Voor de tweede keer nu, hè? Zijn vader. Zijn vader. Kun je toch zomaar niet zeggen? Wie zegt dat? Zeg ik dat? Zegt Lucas 15. Zijn vader. En dan komt er, ja, dan zeg ik weer, een van de mooiste teksten uit de Bijbel. Want was het nou die honger, was het nou die armoe, waren het nou die varkens, was het nou dat vergelegen land? Maar die ene die daar stond, je ziet hem nog in de kinderbijbel, hè, voor je. Ik heb dat beeld nog altijd voor me. Die vader met die hand boven zijn hoofd. En die staat te kijken. Wanneer komt hij nou? En als hij nog ver van hem was. Wie is er vanavond ver bij God vandaan? We hebben gezongen wie ver van u de weelde zoekt. Die zal vergaat eerlang en wordt vervloekt. Wie van jullie is er ver bij God vandaan? U had het over godsdienstige varkens. Ja, dat is weer typisch de koeier. Ja, sorry, maar jullie kennen mij niet. Maar ik gebruik wel eens woorden waar mijn vrouw, die is er gelukkig nu niet bij, zegt van, joh, doe dat nou in het vervolg niet. Zeg nou eens wat anders. Zou u daar meer van willen zeggen? Nee! Wees maar blij dat u me niet kent, maar soms veel terecht voor zijn raap. En dan zeg ik gewoon zoals ik denk. En ja, dat kan niet altijd, hè. Dat heb ik dan vanavond weer ontdekt. Maar wij zijn geen varkens, hè. We zijn schepselen van God. We zijn gemaakt naar geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Maar ik bedoelde daarmee, wij leven soms als een varken, maar ook godsdienstig, hè. Er is zoveel godsdienstige blubber, daar heb je weer zo'n woord. Maar zoveel veel smurrie waar je nou, ik ga er niet op in. Anders ga ik lelijke dingen zeggen. Maar dit zeg ik wel. Ik heb meer last van de godsdienst. Ik kom uit Zeeland. Dat heb je al gehoord, zag je aan zeker, hè? Aan mijn accent. En ben helemaal niet zunig. Zeker niet wat het evangelie betreft. Maar één ding. En dat wil ik heel duidelijk onderstrepen. Ik heb in al die jaren dat ik het evangelie van de grote koning mag verkondigen, meer last gehad dan wat ze in Zeeland zeggen, de hosdienst dan van de wereld. Ik heb de meeste last van de godsdienst. En dan bedoel ik niet de godsdienst die alleen maar in de kerk zit, maar ook de godsdienst in mijn eigen hart. Wie heeft er gezegd? Hij heeft Gods zoon gelast het kruis hem. Hebben de Romeinen dat gezegd? Heidenen? De wereld? De godsdienst? En dan moet u zelf maar kijken of u dan zo'n godsdienstig dier bent. Want het is godonterend. Het is onrein, hoor. Als je zo omgaat met de heilige dingen van God. Dat bedoel ik met godsdienstige varkens. En die kunnen een ander ook zo vertrappen. Hè? Die zijn zo. Nou, ik zou er niks meer van zeggen, maar ik doe toch. U zegt dat ellendebesef goed is, maar wat als je je vaak depri voelt en denkt, was ik er maar niet meer? Hoe ervaar ik God in mijn leven? Dit is een brief, dit zijn drie regels en die zijn geschreven door iemand die zich heel verdrietig voelt. Die zich heel gewoon, oh niet gewoon, maar depressief, uitzichtsloos voelt. En voor wie het leven eigenlijk geen zin heeft. Zou het maar niet beter zijn dat. En dan kom je een jonge knul tegen en dan zegt hij, ik ben nog maar 25. Zou ik dan misschien nog 50 of 55 jaar moeten leven? En heeft alles wat zijn hart begeert. Ik kom zoveel depressieve jongelui tegen. Zoveel depressieve mensen. Maar verwar depressiviteit niet met ellende gevoel. Ellende kennis. Iemand die goed is, ik bedoel het dus zo, iemand die goed in zijn vel zit, die zich lekker voelt, die geen medicijnen hoeft te slikken, die leert de Heer ook wat het is om van huis weg te zijn. Maar probeer duidelijk het onderscheid aan te brengen tussen een psychologische of een psychiatrische depressie en tussen ellendekennis. Kennen jullie het boek, ook weer van Martin Lloyd-Jones, ik weet niet hoe het in Nederlands heet, maar Spiritual Depression heet het. De geestelijke depressiviteit en nog iets. In Nederlands. Als je Engels kunt lezen, moet je het Engels lezen, want daar is het mooier. Maar die schrijft over Psalm 42, daar begint hij mee. Zo mooi, hij is zelf arts geweest. Hij is later die predikant geworden, met heel veel gaven. En die maakt ook heel duidelijk onderscheid tussen depressiviteit en tussen ellendekennis. Als die man van Psalm 42 zegt van de afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten enzovoort, dan is dat een existentiële geestelijke beleving. Terwijl je psychisch heel goed in je vel kunt zitten. Ik heb zelf vroeger de fout, en dan maak ik nog wel eens de fout gemaakt, dat wanneer ik dacht van iemand die loopt zo, en die is echt depressief, dat ik die de handen oplegde en zeg van, zie je wel, God is een goed werk aan bezig. Weet je wel? En dat onderscheid aan te brengen. Maar ik wil vooral diegene die deze brief, en ik hoef je niet te kennen, maar God kent jou. De Vader weet dat je op het ogenblik heel ver je voelt, wegvoelt bij hem. Ik wil alleen tegen jou zeggen, hij weet wat jij op het ogenblik doorstaat en doorstaat. Hij weet wat het is om verlaten te zijn. Hij weet wat het is om angst te hebben. Depressiviteit en angst. Angst, dat is dat onbestemde gevoel voor. Ja. Kijk, als ik zeg ik ben bang, dan zeg je ik ben bang voor. Maar angst is angst. En depressiviteit is zoiets ongrijpbaars. En je staat er als familie en als vrienden, sta je er rondom. En je verwijst elkaar naar die en naar die en naar die. Maar ik wil alleen tegen je zeggen, al ben je zo diep gezonken, zo diep gevallen, geestelijk, ik bedoel psychisch, er is hoop, er is uitzicht. En misschien, hè, en dat is het laatste wat ik tegen jou zeg, ik spreek nou tegen die ene, misschien moet je wel ophouden om te bidden, Heere, wilt u mij bevrijden van mijn depressiviteit? Ik heb zelf een tijd gehad dat ik erg depressief was. En ik maar bidde, Heere, wilt u die depressiviteit wegnemen? En toen hoorde ik een preek uit Psalm 18.
Met mijn God spring ik over een muur en dring ik door sterke benden heen. En toen zei die dominee, weet je waar je nou eens mee op moet houden? Om te vragen of God die muur wegneemt. Misschien is er wel hier iemand die lijdt aan een bepaalde ziekte en al zo lang gebeden heeft. Heere, wilt u die ziekte wegnemen? Wilt u me beter maken? Dan zeg ik vanavond tegen u of het nou een psychische ziekte is of een lichamelijke ziekte. Heere, laat die muur dan maar staan. Maar mag ik met u over die muur van mijn ziekte heen springen? Over die muur van mijn manie, van mijn manische depressie. Mag ik met u over die muur springen en door die sterke bende heen dringen? En mag die muur best blijven staan. En dan staat er zo geweldig, Psalm 68, dat hij ons draagt, dag aan dag. En ik heb pas gezegd op de preekstoel, en dan draagt hij je ook nog met je pillendoosje op zak, met je serook zat en weet ik allemaal niet. Dan draagt hij je zo. Zo draagt hij je. En met je kalmeringsmiddelen. En dan zeg je, ik kom er niet uit. En dan zegt de Heer, maar ik draag je. Ik kijk eerst niet wat er in je zakken zit. Ik ben geen psychiater, maar soms zou je zo graag eens even van hart tot hart met elkaar willen spreken en zeggen, zoek het bij hem. En dan wil ik niet zeggen dat je in één keer dansend en springend de wereld in gaat. Dan blijft die muur staan. Maar met mijn God. Met mijn God. En wie het helemaal niet met zich zitten vanavond, die moet Psalm 88 maar gaan lezen. Ik heb nooit begrepen waarom die psalm in de Bijbel stond. Het is de meest uitzichtsloze psalm die er is. Er wordt ook nooit gezongen. Bijna nooit. Ik had een oom. Die oom was een godvrezende man. En die glansde van de liefde van de Heer Jezus. En op een bepaald moment raakte hij heel depressief. Er was niets meer. Hij was zijn vrouw kwijt, hij was zijn kinderen kwijt. Ik bedoel het dus figuurlijk. En hij was zijn God kwijt. En die oom van me, die kwam in een psychiatrisch ziekenhuis terecht. En als je vroeg, zullen we samen bidden? Antwoordde hij niet. Zullen we samen lezen? Dan zweeg hij. Hij staarde alleen maar voor zich uit. Die oom die altijd zo glanzend getuigd had van zijn heiland. En toen Psalm 88. Hij is gestorven in dat psychiatrisch ziekenhuis. Zonder uitzicht. Zo eindigt Psalm 88 ook. Maar er staat één zinnetje in. Geschreven voor mensen zoals oom Wim. O God, mijns heils. En dan kan het verder nacht, nacht, nacht zijn. O God, mijns heils. En er zit alles in hoor. Ik heb altijd gedacht dat ik tot de Vader moet komen, maar pas kwam ik erachter dat ik bij zijn Zoon, bij Jezus moet zijn. Want Johannes zegt dat niemand tot de Vader kan komen dan door Jezus. Voor mijn gevoel heb ik dus steeds mijn gebed tot de verkeerde persoon tussen aanhalingstekens gericht. Wilt u mij troosten? Dat vind ik lief, dat laatste. Glorie, zei de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Maar je moet wel naar de Vader gaan. Door Jezus. Zoals ik vroeger tegen kinderen zei. Jongens, zullen we daar of daarheen gaan? Ja, pap, dat durf ik niet. Of, maar. En dan pakte hij ze bij de hand. En dan ging hij samen met je kind daar of daarheen. Misschien is God de Vader voor jou wel een heel afstandelijk, tussen haakjes, persoon. God die dondert en bliksemt en oordeelt en toornt. En vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En denk erom, je krijgt eerst te doen, hoor ik in sommige predikanten zeggen, met God de Vader, die toornt en die bliksemt over je zonde. En dan hoor je tegenwoordig maar mensen zeggen, en dan hebben ze maar over Jezus, maar het is maar een papieren Jezus en het is uiteindelijk maar een gestolen Jezus. Hoe zou je nou bij de Vader komen dan? Dan zonder die Jezus met vijf letters. Je moet wel bij de Vader komen. Maar wel door Jezus. En ach, het is nu lijdenstijd. Je zou daar uren over kunnen praten met elkaar. Lees de lijdenspreken van Kolbrugge maar. Lijdenspreken met twee E's nog. Zo mooi dat hij nou onzer één geworden is. Dat nou deze Jezus, waarvan jij daarnet zei van, ik bid nou tot Jezus. Inderdaad, Jezus die weet precies wat jij nodig hebt op dit ogenblik. Omdat hij mens geworden is zoals jij mens bent. Omdat hij alle aanvechtingen kent die jij kent. En dat je mag zeggen, Heere Jezus, u kent mijn aanvechtingen. En met die aanvechtingen met hem naar de Vader gaan. En dan heeft hij ook gezegd, al wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. En dan staat er zelfs op een andere plaats, zal ik de Heilige Geest geven. Dan heb je weer Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus bij wie moet ik nou beginnen? Vorige maand geloof ik, vroeg er iemand, mag ik tot de Heilige Geest bidden? Ja. Want de Geest bedoelt zichzelf toch niet? De Geest bedoelt alleen maar Christus. Ja, toen zei ik van ja, ik heb een gezang en dat laat ik nog alles zingen. O Geest, maak ons, of o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Geest. Ja, ik ben even in de war. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zendt u, we troost ons neer. Dus je bidt tot de Geest. Maar de Geest bedoelt nooit zichzelf. Er zijn bepaalde groepen en denk het aan de Pentecostals. Daar gaat het over alleen maar de Geest. Hè? De Geest centraal, de Geest centraal. Maar inderdaad, die Geest is het wel waar we uiteindelijk door Jezus bij de Vader moeten komen. En ach, dan zeg ik ook, gaan we nou nu niet uit elkaar trekken waar God één in is. Ga God de Vader niet uitspelen tegen God de Zoon en tegen God de Heilige Geest, want ze zijn één. Ze zijn het alle drie eens met elkaar. Ze hebben een pact, ze hebben een verbond van eeuwigheid en ze willen niet dat je verloren gaat. Dus ik heb nog niet over de uitverkiezing gehoord en dat er ook mensen verloren kunnen gaan. Daar ben ik ook niet voor gekomen vanavond. Ik ben gekomen om te vertellen dat we een rijke koning hebben die geen lust heeft dat enige verloren gaan, maar dat allen komen tot kennis der waarheid, tot kennis van de zaligheid. En als je verloren gaat, ja, ik zou eigenlijk nu vanavond met een woord moeten eindigen van dat ik mijn handen vrij maak van uw bloed, want misschien zien we elkaar nooit meer. Maar één ding weet ik, dat de Geest je ontdekt aan wie je bent. Zodanig dat je naar Jezus gaat. Ik zeg, Heere Jezus, ik heb u nodig. En dat de Heere Jezus zegt, ik zal je bij de Vader brengen en hij zal jouw Vader zijn. En maak er alsjeblieft geen hogere wiskunde van. Houd daar nou toch mee op. Dat is duvelswerk. Ik zeg vaak tegen de kinderen in de kerk van, zeg morgen maar tegen de meester, 1 plus 1 is 4. Heeft de dominee gezegd. En dan komt de meester op bezoek. Dan hebben we eindelijk ook een meester op bezoek die nooit in de kerk komt. En dan hebben we gelijk een evangelisatiegesprek. Want ach, het gaat soms precies omgekeerd in je leven. Je hebt alles gepland, je hebt alles op een rijtje. En in één keer dan draait de Heer het allemaal om. En als jullie nou aan mij zullen willen vragen van hoe zit dit en hoe zit dat en hoe. Dan zeg ik zo, ik weet het echt niet, ik weet het niet. Heren, ik weet het niet. En ik heb dogmatiek geleerd, ik had er nog een 8,5 voor ook. Helaas.
Ja, omhalst en gezoend. Ik ellendig mens, waarom loop ik dan nog steeds weer weg? Nou, hier heb je nou het leven getekend. Je dacht dat je er was. Ik weet nog goed, ja, jullie zullen zeggen misschien straks van, hij vertelt zoveel over zichzelf, hè. Maar dat moet ik gewoon, want ik sta, nogmaals, ik ben Jantje Beton niet. Gewoon een eenvoudig iemand daar, waar een stoel voor is. Kijk, er is nog ruimte genoeg om naast je te komen zitten. Maar één ding, dat is wat je iedere keer leert. Toen ik belijdenis deed, vergeet het nooit van mijn leven meer. Toen kwamen we maar in, ik heb belijdenis gedaan in die grote kathedraal in Tolen. Bij professor De Reuver. En dan kwamen we met de hele grote groep, kwamen we bij de voorzang, kwamen we binnen en we zongen. Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. En toen zei ik zo in mezelf, voordat ik ging zeggen, Heere, dan zal ik nooit meer zondigen. Toen was de keuze in mijn hart gevallen. Toen dacht ik, en nou zal ik hem nooit meer tegenvallen. Nou zal ik de Heere altijd dienen. Net zo goed toen ik op mijn knieën ging samen met mijn vrouw en toen we elkaar het ja-woord geven. Toen dacht ik, meisje, ik zal altijd van je houden. En nou krijg je nog wel eens een keer een afwasborstel tegen je hoofd. Nou, dat is maar één keer gebeurd, hoor. Nee, maar even zonder gein. Er zijn toch tijden in je leven dat je zo dicht bij de Heere leefde. Hebben jullie dat nooit? Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Heere, u bent mijn één, u bent mijn al. Geef mij Jezus. Of ik sterf, geef mij Jezus. En even later, zelfde Paulus. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik ben vleeselijk, komma, verkocht onder de zonde. Dus niet ik was vleeselijk toen ik nog naar huis ging. Maar ik ben ook vleeselijk als ik naar huis ga. Naar mijn eeuwig huis. Totdat ik mijn ogen sluit. En dan is het uit en op met mijn vlees. Bezwijkt dan ooit in bittere smart. Of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Ja, vult zelf maar in. Ik ellendig mens. Ik heb nog zo'n last van mezelf. Jullie ook? En ik kan soms zo verlangen naar die dag, hè, dat de Heere Jezus zegt, mijn kind, niet mijn knecht, maar mijn kind, kom maar bij me. Dan hoef je nooit meer te huilen. Hoef je nooit meer te zondigen. Dan zul je nooit meer ziek zijn. Dan mag je altijd bij mij zijn. En dan hoef je nooit meer te zeggen, ik ellendig mens. Maar dan mag je voor eeuwig staan voor de troon en van het lam. En eeuwig hem groot maken. Lieve mensen, dat is wat ik jullie toebid. En ik kan alleen maar zeggen, adieu.